Gemeente, eerst een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Vanmiddag om 14:15 zal de viering van het paasfeest met de kinderen van de zondagsschool plaatsvinden, waarbij iedereen hartelijk welkom is. Morgen op de tweede paasdag zal de dienst om 9:30 beginnen en dan zal in die dienst ook de heilige doop worden bediend. U hoopt al voor te gaan, dominee Baars. De collecte is vandaag en morgen eveneens bestemd voor de kerk. En vandaag is er tevens een extra collecte voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. En dan deel ik u nog mee dat vanmorgen vroeg overleden is op de leeftijd van 92 jaar onze broeder Damis vroeg in de wei uit de Goede Ree. Zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In verband met wat ik u zojuist meedeelde, het overlijden van onze broeder vroeg in de wei, zingen wij in afwijking van wat u op het psalmbord vindt, nu psalm 103, het 8e en het 9e vers, gelijk het gras is ons kortstondig leven en maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen. Gemeente, wij stellen ons nu eerst voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen Gods woord vanmorgen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 28e hoofdstuk, de eerste 10 versen. Matteüs 28, de versen 1 tot en met 10. En na de lezing van dit schriftgedeelte zingen we uit de 111e psalm het 2e vers. Des Heeren werken zijn zeer groot. 111, het 2e vers. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit, gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: Vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. En haastiglijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om het zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet Jezus, is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar: Vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broeders, dat ze heen gaan naar Galilea, en al daar zullen ze mij zien. Gemeente, het woord des Heren komt vanmorgen tot ons uit het zojuist gelezen Bijbelgedeelte, het 28e hoofdstuk van Matteüs. En onze tekst is het 9e vers. Vers 9 van Matteüs 28. En als zij, dat zijn de vrouwen, heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet Jezus is haar ontmoet, zeggende: weest gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Laten wij eerst de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. En uit vanzelfsprekend zullen wij de rouwdragende familie van onze overleden broeder aan de Heere opdragen, met name zijn vrouw. U weet dat zuster vroegende wij op haar hoge leeftijd ook nauwelijks meer bereikbaar is voor menselijk contact. Wij willen aan de Heere ook opdragen, zuster van den Doel, die aanstaande dinsdag naar de Daniel den Hoed kliniek moet om daar op haar hoge leeftijd, ze wordt vandaag 88 jaar, nog een ingrijpende operatie te ondergaan. Bij haar is een kwaadaardig gezwel geconstateerd. En dan dragen we aan de Heere ook op zuster van Leeuwen, die nog altijd in het ziekenhuis in de Dijkzicht, ziekenhuis in Rotterdam, verpleegd wordt. Zuster vroegende bij Groenendijk uit de Emmalaan, die nu een paar dagen thuis mag zijn, maar vanavond toch ook weer naar de Daniel den Hoed kliniek terug moet voor verdere verzorging. Laten wij God bidden om zijn zegen. Heere, we zien aan de morgen van deze dag tot u op. We moesten elkaar vanmorgen een aantal mededelingen doen die erop wijzen dat de dood doorgaat, hoewel het Pasen geweest is. Hoewel het graf van de Heer Jezus open is. En toch leven we nog in een wereld waarin de dood zijn werk doet en waarin ernstige ziekten mensen kunnen aangrijpen en waarin er verdriet komt en rouw en zorg en pijn en moeite. Als we dat contrast zien, dan zouden we eraan kunnen gaan twijfelen of de boodschap van Pasen wel een betrouwbare boodschap is. En de wereld gelooft er dan ook niet in. En toch, wij mogen vanmorgen rondom uw woord samenkomen en van dat woord mogen we weten dat het zeer vast is. Het profetische woord dat zeer vast is. En ge geeft ons ook vanmorgen die boodschap erbij. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt. Als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. En heren, wat is dat dan inderdaad nodig dat dat gebeurt. Dat de morgenster opgaat in onze harten. En dat de dag gaat aanlichten. Want het is waar, uw woord schijnt in een duistere plaats, in een duistere wereld. En wij hebben dat allemaal op ons geweten, de duisternis en dat oordeel en de dood. Adam wist het dat het gebeuren zou, als hij van die boom zou eten, dan zou de dood komen. U had het van tevoren gezegd. En de zonde, ook onze zonden, kunnen geen andere gevolgen hebben dan de dood, want de bezoldiging van de zonde is immers de dood. En dus hebben wij het op ons geweten, heren, dat het in deze wereld zo droevig gesteld is en dat de dood toch maar doorgaat. Maar wat een wonder dat dat niet het laatste woord is. Als we om ons heen zien, lijkt het wel het laatste woord. Maar het geloof mag zeggen, na de dood is het leven mij bereid. God neemt me op in zijn heerlijkheid. En datzelfde geloof mag ook zeggen dat de dood overwonnen is. En dat de graven een keer zullen opengaan. En dat de Heer Jezus als de voorloper al is binnengegaan. En dat hij al de zijnen achter zich meeneemt. En ze brengt in die eeuwige zaligheid. En dat de dood tenslotte verslonden zal worden tot overwinning. En met de dood ook al de gevolgen, alle andere gevolgen van de zonde. Ik leef, zo heeft Jezus immers gezegd, tot zijn discipelen en gij zult leven. Hij heeft getuigd en hij mocht het getuigen. En hij bewijst het en hij zal het bewijzen. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, ook al ware hij gestorven. Maar Heer, het zijn geloofszaken. We kunnen ze niet zien met onze natuurlijke ogen niet. We kunnen ze niet tasten, deze dingen, deze feiten. Ze zijn voorwerp van het geloof. En daarom wij bidden van u, geef ons zulk geloof. En mogen we vandaag in het geloof zien. En in het geloof luisteren naar de boodschap van de levensvorst. Die de dood heeft overwonnen. Die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Wij bidden van u, Heere, als uw woord vanmorgen voor ons mag worden opengelegd, dat u erin mee wilt komen en dat u er getuigenis aan wilt geven en dat u het in onze harten wilt indragen en dat u ons door uw Heilige Geest wilt inwinnen om dat evangelie waarachtig te omhelzen. Geef ons een ontmoeting met u, o Heere. We hebben, o als daarop aankomt, geen enkel recht. We zijn van het heilspoor afgegaan. En we hebben u moeite gemaakt met onze zonden. Als u daarnaar zou handelen, Heere, dan moest u ons voorbij gaan en dan was er voor ons geen hoop en geen verwachting, geen enkele. Maar neem redenen uit uzelf en wil om Christus wil ons nog een genadig en een barmhartig God wezen. En bezoek ons met uw heil. Heere, geef ons uw zegen en geef heil op deze dag. En mag de uitgang van deze dag juichen tot uw eer. En zo dragen we ook degene aan u op, Heere, die we elkaar zojuist noemden. De familie van de overleden broeder, zijn vrouw, ook op hoge leeftijd gekomen, met alle moeite en met alle gebreken die daarmee gepaard gaan. Heere, u weet in hoeverre de tijding van het overlijden van haar man tot haar doordringt en wat dat in haar hart, in haar ziel uitwerkt. Geef haar uw kracht en uw hulp en uw nabijheid te ondervinden. En wilt u tot haar hart en tot haar ziel spreken. Want Heere, al zijn er dan voor mensen allerlei barrières, voor u zijn die er niet. En u kunt doordringen tot in de diepste hoeken van het menselijk hart. Zo ook tot in de schuilhoeken, in de omvloerste schuilplaatsen van het menselijk denken. Geef haar uw genade en uw gunst en uw ontferming en troost. Ook de anderen in de familiekring, de kinderen en de kleinkinderen. Ze hebben hun vader en hun grootvader lang mogen hebben. Vele jaren hebt u hem in hun kring gelaten. Ondanks vele momenten dat zijn leven ernstig bedreigd was en in groot gevaar verkeerde. Maar wat hebt u menigmaal uitkomst gegeven en doorgeholpen. En nu is dan toch ook voor hem het einde gekomen en zij zullen hem nu moeten gaan missen. Heere, troost hen en sterk hen ook in de dagen die komen. En wilt u hen alles geven wat ze van zichzelf niet hebben, wat ze bij elkaar ook niet hoeven te zoeken, maar wat van u moet komen. Geef hen de vertroosting van uw woord dat ook in het leven van hem die heen gegaan is, toch betekenis heeft mogen krijgen. Dat woord waardoor gij ook tot hem en tot zijn ziel hebt willen spreken. Laat dat ook nu de toon aangeven, Heere. En als in deze week de begrafenis zal moeten plaatsvinden, laat dat woord van u dan inderdaad ook alles bepalend mogen zijn. En laat er nog een roepstem, een krachtige en door u zelf ook geheiligde roepstem van mogen uitgaan. Wij danken u dat u zorg besteedt aan mensen, maar wij bidden u ook, Heere, dat u in uw gunst en in uw goedheid wilt gedenken aan hen die moeite hebben op hun levenspad. En als we dat dan voor u mogen neerleggen, Heere, ook de zieken en hun kwalen en hun zorgen, wilt u dan genadig ook daarin naar ons horen. We bidden u voor zuster Vroeg in de Wei, die een paar dagen thuis mocht zijn, maar dat is maar voor even. En dan moet ze weer terug en dan gaat de behandeling verder en het gaat allemaal niet zoals ze graag zou willen. Heere, de kwaal die ze heeft is ook ernstig en ingrijpend. Denk aan haar in uw genade, ook als ze weer terug moet naar het ziekenhuis. En zou u de middelen nog willen zegenen? We bidden u dat ook voor zuster Van den Doel. Het is ook voor haar heel wat om op deze leeftijd nog een ingrijpende operatie te moeten ondergaan. En u weet, heren, hoe ze daar zelf ondergesteld is. Dan gaat er zoveel door een mens heen. Zoveel gedachten vermenigvuldigen dan. Zoveel zorgen. En als we het allemaal in eigen kracht moeten dragen en de weg in eigen kracht moeten gaan, dan kan het ook niet. Maar het geeft u haar uw nabijheid te ondervinden. En mag zij haar weg op u de Heere wentelen en op u betrouwen. Om dan zo ook getroost en bemoedigd alles in uw hand te mogen leggen. En zo te mogen ervaren dat ze toch niet alleen die moeilijke weg moet gaan. Wilt u de middelen zegenen? En wilt u als de ingreep plaatsvindt daar zelf ook bij zijn? En uw goddelijke hand over alles heen strekken, opdat het alles nog ten goede mag keren. We bidden u ook voor zuster Van Leeuwen. Het valt ook haar niet mee. Ook haar zijn verschillende tegenspoeden ten deel. Laat ze in alles toch het oog op u de Heere mogen vestigen. En wilt gij haar uw gunst niet onttrekken. En ook nu weer geven, Heere, dat wat zij in het ziekenhuis ondergaat voor haar en voor haar lichamelijk welzijn nog tot zegen mag zijn. Geef boven alles dat ook de wegen van beproeving geheiligd mogen worden aan het hart. En dat uit dit alles nog een vreedzame vrucht der gerechtigheid mag opbloeien. Zegen ons zo, Heere, met al onze noden, ook met onze geestelijke noden, met onze geestelijke duisternissen, met onze afdwalingen, met al die dingen die er zo kunnen zijn in een mensenleven, ook in de omgang met u, die verstoord kan worden door allerlei dingen. Heere, wilt gij nog eens komen met de krachtige en heerlijke werking van uw onstuitbare geest, opdat we het goed mogen hebben aan uw voeten, door uw onderwijs, en opdat wij mogen leren dat gij de God zijt die gedacht hebt aan uw genade en die een volkomen verlossing in Christus teweeg hebt gebracht, waardoor zondaren nu waarlijk behouden worden. Hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 30ste psalm, het 3e en het 4e vers. Psalm zingt Gods gunstgenoten en persteens de bittere tegenspoed, des avonds het benauwd gemoed, tot naar gejammer en geklag. Nou reist des morgens vroeg de dag of God verleent in plaats van lijden, weer stof tot juichen en verblijden. 3 en 4 van Psalm 30. Thank you. Gemeente, dat de Heere Jezus opgestaan is, heeft Hij zelf door de verschijningen op de Paasdag en ook daarna bewezen. Hij heeft zichzelf, zo lezen we ergens in het woord, zichzelf levend vertoond met vele gewisse kentekenen. Hij heeft er zelf dus voor gezorgd dat de boodschap bekend werd en dat degene die de boodschap moesten gaan verkondigen er zelf eerst ook oog- en oorgetuigen van waren, zodat hun boodschap, hun getuigenis niet berustte op overlevering, op hetgeen ze van horen zeggen hadden, maar zodat Johannes kon zeggen en kon schrijven in zijn eerste brief hetgeen onze ogen gezien hebben en onze oren gehoord hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Dat verkondigen wij u. En daarom is ook de paasboodschap geen kunstig verdichte fabel. De paasboodschap is niet een stukje theorie. De paasboodschap berust niet op het subjectieve geloof van die of gene. Maar de paasboodschap berust op feiten, op waarheden die gebeurd zijn en die plaatsgevonden hebben en waar getuigen bij geweest zijn. In die verschijningen die de Heere Jezus zelf gegeven heeft aan zijn discipelen en aan zijn discipelinnen, ging het niet altijd op dezelfde manier toe. De Heere behandelde de zijnen steeds weer verschillend. Het doel was wel hetzelfde. Hij wilde ze allemaal overtuigen van de waarachtigheid van zijn opstanding. Hij wilde ze uit de put, uit het verdriet, uit de neergezonkenheid, uit de rouw ophalen en hen met vreugde omgorden. En dat doel heeft hij bij allemaal niet alleen in het oog gehad, maar ook bereikt. Maar de weg waarlangs hij dat deed, was toch weer verschillend. Vanmorgen letten we op de verschijning aan de discipelinnen, zoals we dat in onze tekst vinden. Vanavond hoop ik u het woord te bedienen over de verschijning aan de discipelen. En dan zijn er veel punten van overeenkomst, maar er zijn toch ook opmerkelijke verschillen. De Heere behandelt de zijnen nooit uniform, nooit op dezelfde manier. Maar er is ook in de manier waarop de Heere zijn discipelen en zijn discipelinnen troost en onderwijst een veelkleurige wijsheid en een menigerlei genade Gods. We gaan eenvoudig dat woord van vanmorgen na en we stellen een aantal vragen als het gaat om Christus die na zijn opstanding de vrouwen ontmoet. Dan vragen we allereerst: wie zijn dan die vrouwen? En vervolgens vragen we: hoe waren ze gesteld? In de derde plaats: hoe verscheen Christus aan hen? En tenslotte: hoe reageerden ze daarop? En dat zal ook de verdeling voor de stof bij leven en welzijn van vanavond zijn, maar dan toegepast op de discipelen. Wie waren die vrouwen? Wel, ze worden met name genoemd in het eerste vers van het 28e hoofdstuk van Matteüs. Daar lezen wij de naam van Maria Magdalena en van de andere Maria. En daarmee zal dan wel Jezus' moeder bedoeld zijn. En op andere plaatsen in het Paasevangelie, want u weet dat niet alleen Matteüs ons de gebeurtenissen van de paasmorgen vertelt, maar dat vinden we bij de andere evangelisten ook. Wel nu, als we de gegevens naast elkaar leggen, dan zien wij dat de andere namen of namen van andere vrouwen ook nog genoemd worden, bijvoorbeeld Salome. En misschien zijn er nog wel meer bij geweest, wie zal het zeggen. Vrouwen die in de Heere Jezus hebben leren geloven. Discipelinnen mogen we hen ook noemen. Ze hadden allemaal hun eigen geschiedenis, hun eigen verleden. Van niet allemaal weten we dat. Van Maria Magdalena weten we bijvoorbeeld dat ze bezeten is geweest. 7 demonen hadden bezit van haar genomen en hadden haar leven getast. geterroriseerd. En Jezus heeft haar van die bezetenheid verlost. En toen is de band tussen hem en haar gelegd. Een band die nooit meer breken kon. Van de andere vrouwen weten we zoveel niet, behalve natuurlijk van Maria, de moeder des Heren. Maar ze hadden allemaal hun eigen geschiedenis. En op een eigen manier, heel persoonlijk, hadden ze die band aan de Heren gekregen. Door hem, en daarin kwam het allemaal overeen, door hem was die band gelegd. Van hem was het uitgegaan. Hij was hun zaligmaker geworden. En van hem hadden ze het waarachtige geloof gekregen. En zo zijn zij er ook, volgelingen van de Heere Jezus. En ze zijn op deze paasmorgen bij de gebeurtenissen betrokken. Het volgende wat we van hen weten, dat wordt ons in dit hoofdstuk ook verteld. Ze zijn naar het graf gegaan. En een speciaal doel hadden ze daarmee. Ze wilden het lichaam van de Heere Jezus zalven. Dat wil zeggen, zij wilden hun liefde aan het lichaam van Jezus bewijzen. Ze konden hun liefde niet meer aan een levende Jezus kwijt. Ze hebben alleen nog maar een dode Jezus. Maar die dode Jezus is ook het voorwerp van hun liefde. Van hem, zoals hij daar nu in het graf ligt, hebben ze ook gehouden. En de band die hem aan hen en hen aan hem verbond, had ook te maken met zijn uiterlijke verschijning. Dus, nu hij gestorven is, nu zullen ze nog doen wat ze voor hem kunnen doen. De laatste eer en de laatste liefde bewijzen. Toen Jezus op vrijdag gestorven was, was er niet zoveel tijd meer voor een goed verzorgde begrafenis. Dat moest allemaal betrekkelijk haastig gebeuren, omdat de Sabbat zo dadelijk zou beginnen. Nu de Sabbat voorbij is, is er meer tijd. Meer geschikte gelegenheid, en die zullen ze gebruiken. En ze laten er geen tijd overheen gaan, want het is nog maar amper zondag. De zon is nog maar nauwelijks boven de horizon verschenen. Of u vindt die vrouwen al op weg. Ik denk dat ze niet eens naar bed geweest zijn. Maar dat ze het daglicht hebben afgewacht om terstond gereed te zijn om dat liefdewerk aan het dode lichaam van de Heere Jezus te bewijzen. En toen ze bij het graf geweest zijn, toen hebben ze daar een engel ontmoet. En dat was allemaal nogal erg wonderlijk wat daar gebeurde. Om te beginnen was die steen weg. Onderweg naar dat graf hadden ze er eerst helemaal niet aan gedacht dat er een steen lag voor dat graf. Maar onderweg begonnen ze op een gegeven ogenblik zich toch te realiseren dat dat wel eens een probleem kon geven. Wie zal ons die steen wegwentelen? Nou, en toen kwamen ze bij het graf en toen zagen ze dat dat geen probleem meer was. Want de steen was weg. Maar dan? Wat betekent dat? En toen ze dichterbij kwamen, hadden ze die ontmoeting met een engel. En die engel verkondigde hen een boodschap die ze eigenlijk niet begrijpen konden. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. En hij herinnerde hen eraan dat Jezus dat zelf gezegd had. Zijn eigen woorden werden door die engel in herinnering geroepen. En toen hij hen Jezus' eigen woorden in herinnering riep, gaf die engel hen tegelijkertijd de opdracht om die boodschap nu ook te gaan verkondigen aan de discipelen. Met de belofte erbij dat ze maar naar Galilea moesten gaan en dat ze daar Jezus zouden zien. En zo kregen deze vrouwen de opdracht om verkondigsters van het evangelie te worden. Zij moesten de boodschap gaan doorgeven. En in dat opzicht is er ook geen onderscheid ten aanzien van de val en van de verlorenheid in zonde. Is er geen onderscheid tussen man en vrouw. Ten aanzien van de genade Gods is er geen onderscheid tussen man en vrouw. De Heere zoekt mannen verloren in schuld, zowel als vrouwen verloren onder het oordeel in zijn gunst en in zijn ontferming op. En ook ten aanzien van het goed van God spreken en anderen de boodschap doorgeven, hij leeft, is er geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Sta ik nu te beweren dat vrouwen dan ook in het bijzondere ambt moeten worden toegelaten? Geenszins. Daar heeft de Bijbel ook wat van te zeggen. Maar goed van God spreken, dat is de taak van een ieder die de Heere door genade heeft mogen leren kennen. Goed van de Heere spreken, de boodschap doorgeven dat God gedacht heeft aan zijn genade, dat is het voorrecht en dat is tegelijkertijd ook de plicht van ieder die weten mag, die een eigen leven ondervonden heeft, dat de Heere de levende is en dat hij die gezegd heeft, ik leef en gij zult leven, dat door het levendmakende werk van de Heilige Geest ook doet. Dat zijn ze, die vrouwen waar het over gaat. Godvrezende vrouwen. Maar hoe zijn ze op dit ogenblik gesteld? Daar worden ons ook een paar dingen van verteld. Over hun zielsgesteldheid heb ik het nu. In het 8e vers. Ze gingen uit van het graf, ze gingen dus bij dat graf vandaan nadat ze die engel ontmoet hadden en nadat ze de opdracht van de engel verstaan hadden. Ze gingen uit en dan vindt u daar een merkwaardige combinatie van woorden. Met vrezen en grote blijdschap. Nou, hoe is dat dan met elkaar te rijmen? Dat laatste, dat kunnen we vatten. Ja, dat laatste, dat ze met grote blijdschap bij dat graf vandaan gaan. Want ze hebben gehoord, Jezus leeft. Ze waren met bedrukte harten en met een bezwaard gemoed naar dat graf toegegaan. En ze hadden hete tranen geschreid, want Jezus was weg. Hun zaligmaker was weg. En wat betekent dat? Was hij, van wie ze geloofd hadden dat hij de zaligmaker was, dat hij gekomen was om verlossing te bereiden, als hij er niet meer is, in de dood, wie zal hen dan redden? Dus bedrukt, bedrukt als geen ander zijn ze naar het graf gegaan. En nu hebben ze daar de boodschap gehoord, hij leeft. Ja, dat er dan wat verandert van binnen. Als er dan ook nog een keer geloof komt om de boodschap te geloven. En waarom zouden ze een engel niet geloven? Als dan die boodschap komt, Jezus leeft. Dan kunnen we ons voorstellen dat het evangelie vertelt dat ze daar met grote blijdschap bij het graf vandaan gaan. Nu is er geen reden meer tot droefheid. Geen reden tot zorg. Maar hoe hangt dat nou samen en hoe kan dat nou samen gaan met wat er dan verder staat? Met vrezen. Waar zijn ze dan bang voor? Voor de Joden? Voor de Romeinen? Zijn ze dan bang dat ze zich blij laten maken met een boodschap die achteraf toch nog wel eens onbetrouwbaar kan blijken te zijn? Zoals je dat bijvoorbeeld ook in het leven van vader Jacob leest. Als zijn zoons terugkomen uit Egypte en aan Jacob vertellen, Jozef leeft nog. Dan kan Jacob het eigenlijk niet geloven. Die tijding, daar had hij nooit meer op gerekend. Dat kon eigenlijk ook niet waar zijn. Zo kan er wel eens ons ook wat verteld worden waarvan je zegt, joh, dat kan niet. Een tijding waarvan je van zou moeten zeggen, daar zal een mens toch wel helemaal door opgebeurd worden. Maar als je eenmaal gaat geloven en bent gaan geloven dat het niet meer mogelijk is, dan vertrouw je zo'n tijding niet. Je zou het wel willen, maar je durft het niet. Het is te mooi om waar te zijn. Het is te groot om te kunnen geloven. Is het zo bij die vrouwen? Dat ze dat woord van die engel gehoord hebben en dat ze de ene kant ontzettend door opgelucht zijn en tegelijkertijd dat er twijfel hen bespringt en dat er dan in hun hart gezegd wordt, ja, maar dat kan toch eigenlijk niet. En dat ze dan in hun twijfel weer beginnen te vrezen. Gemeente, daar zou best een element van waarheid in kunnen zitten in die gedachtegang. Maar er was nog wat anders. Vindt u dat nou echt zo vreemd? Dat hier gesproken wordt van vrezen enerzijds en grote blijdschap anderzijds. Dat vinden we toch op meer plaatsen in de schrift. Op deze zal ik zien, zegt God. Op de arme en verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. En denk aan een woord uit de tweede psalm. Verheugt u met beving. Vergeet u toch niet dat die boodschap die door de engel gesproken is aan het adres van zondaressen. Want dat zei ik zo pas niet. Maar dat zijn we toch wel met elkaar eens. Je kunt van die hem lief gekregen, ze zijn aan hem verbonden, ze zijn trouw, trouwer nog dan de discipelen. Ze zijn dichter bij hem gebleven, ook toen hij in dat verschrikkelijke oordeel aan het vloekhout hing. Je kunt allerlei positieve dingen van die vrouwen zeggen, maar je mag niet vergeten dat het zondaressen waren. Boos en verkeerd in hun binnenste. En daar valt de nadruk op. Daar valt iedere keer in het Paasevangelie de nadruk op. Als het om de mensen gaat. Ongeloof. Dat heeft al die mensen zoveel parten gespeeld. Daarom moet Jezus tegen de Emmausgangers ook zeggen: o gij onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Daarom staat er in het Marcus Evangelie dat als Jezus in de kring van de discipelen komt, hij verweet hun ongeloof. Dat heeft ook die vrouw aparte gespeeld. Ongeloof. Kijk, nu die engel gesproken heeft dat Jezus gezegd heeft dat hij weer op zou staan. Nu herinneren ze zich dat wel. Maar ze waren het vergeten. O, wat is dat erg. Als een discipel of een discipelin van de Heer Jezus de woorden van zijn of haar meester vergeet. Hoe kun je dat? Hoe kun je een woord van hem vergeten? Hoe je dat kunt vergeten, omdat je een ongelovig hart hebt. Omdat je zo'n boos, zo'n afkerig hart hebt. En daarom voor zo'n boos en ongelovig hart hebben de woorden van de Heer Jezus soms zo weinig te zeggen. En kun je het zo makkelijk naast je neerleggen en zo makkelijk vergeten. En dat betekent dat ze zich nu gaan realiseren, deze vrouwen, nu ze zich dat woord van Jezus weer herinneren en nu ze tegelijkertijd zichzelf ervan moeten beschuldigen. Hoe konden we het vergeten? Dat betekent dat deze vrouwen gaan inleven hun onwaardigheid. Nu krijgen ze een boodschap van de hemel, door een hemelbode. Zij, die het hadden kunnen weten en die het door hun onachtzaamheid en door hun ongelovigheid vergeten waren. O, ze zijn onwaardigen. En dat geeft nou die mengeling van gevoelens. Blijdschap, grote blijdschap zelfs. En vrezen. Jezus leeft. Dat betekent nou is het nog weer hoop. Hun hoop was allemaal verdwenen. Het was uitzichtloos geworden. Triest, het leven had geen enkele betekenis meer. De toekomst wenkte niet meer. Het was allemaal grauw. Het eindigde allemaal in het graf. Maar nu leeft hij. Nu kan het nog weer anders worden. Nu kunnen ze weer hoop hebben. Straks mogen ze misschien ontmoeten. Wat een wonder. Ze kunnen nog zalig worden. En al die twijfels die ze gehad hebben kunnen verdwijnen. Maar aan de andere kant, wie ben ik? Een onwaardige. Wil hij nog wel met mij te doen hebben? Heb ik het niet verzondigd? Ik heb zijn woorden niet geloofd. Ik heb in twijfel getrokken wat hij zo welmenend zei. Ik ben het niet waard dat hij nog één keer naar me om zou kijken. Kent u dat samengaan van die twee gewaarwordingen, van die twee emoties. Dat is toch niet alleen maar het deel van die vrouwen, zou ik zeggen. Dat komt toch meer voor. En dan moeten we in dat opzicht ook niet eenzijdig worden. De Heere heeft in die korte aanduiding die twee dingen samengegrepen. Om aan te geven dat het er allebei was. En laten wij daar niet zo eenzijdig zijn door te doen alsof één zo'n emotie of die andere emotie alleen ook bestaan kan. Geen eenzijdigheden en niet de nadruk leggen op alleen maar vrezen. Of alleen maar blijdschap. En het tweede wat van die vrouwen gezegd wordt, en dat heeft ook weer met hun zielsgesteldheid en met hun gemoedsgesteldheid te maken, dat is dat ze gehoorzaam aan de opdracht van de engel onderweg waren bij het graf vandaan. Ze zijn onderweg als deze heen gingen, dat wil zeggen terug naar Jeruzalem gingen, om naar de discipelen te gaan. De discipelen die net zo bedroefd waren als zij. Ze hebben tegen die engel niet gezegd, moeten wij dat doen? Daar zijn wij toch helemaal niet geschikt voor. Ze hebben geen excuses gezocht, ze hebben zich niet verontschuldigd. Maar zonder enige tegenwerping zijn ze gegaan, gehoorzaam. En gemeente, dat is ook genade als een mens gehoorzaamheid leert. Als Gods waarheid ingang krijgt in ons hart, beslag legt op ons leven. En dat is hier gebeurd. Ondanks die vrezen die er bij hen was. Het woord van God heeft toch beslag gelegd op hun hart, op hun leven, op hun wil. Als dat gebeurt, dan worden mensen ook gewillig om in de weg van Gods getuigenissen te gaan en om de wil des Heren te doen. Dat wordt ook zijn begeerte. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? En als de Heren via die engel zegt, je moet naar mijn discipelen gaan en je moet ze dit en dat vertellen, dan geen tegenwerpingen meer. En dan, of je nou geschikt of ongeschikt bent in eigen waarneming, dat doet er dan ook niet meer toe. Als het de wil van de Heren is, dan gaan ze. En ze gaan met haast om het zijn discipelen te boodschappen. En daar zit een prachtige trek in. Want ze weten van die discipelen dat die in dezelfde gemoedsgesteldheid verkeren als zij toen ze naar het graf gingen. Ze weten dat die discipelen ook troosteloos zijn. Zo goed kennen ze elkaar wel. En ze hebben elkaar wel eens in het hart gekeken. En ze weten wel hoe dat nu bij die discipelen ligt. En nu hebben zij een boodschap waar ze zelf blijdschap van ondervonden. Laat het dan gemengd zijn met vrezen. Maar Jezus leeft. Dat staat voor hen vast. Dat is een woord dat ze wel geloven moeten. Ze hebben een boodschap waar ook de discipelen door opgebeurd kunnen worden. Ze hoeven ze niet te komen vertellen. We hebben gehoord en misschien is het wel zo. En zou dat ook niet mogelijk? Nee, nee. Ze mogen met het getuigenis komen dat zeer betrouwbaar is. En als ze er zelf iets van geproefd hebben, en als dat in hun eigen leven die omkeer teweeg gebracht heeft, dat ze nu hoop mogen hebben, dan gunnen ze dat. En is dat niet het geval altijd? Als genade ons deel wordt, worden we dan niet gunnend? Dan gunnen ze het die anderen ook. Of maakt genade niet gunnend? Maakt genade niet mededeelzaam. Als je zelf wat van de Heere ontvangen hebt en je weet er een die in de put zit en die neergebogen is, beweegt die genade, die gunst van de Heere die uw deel werd, u dan nooit eens om een ander moed in te spreken en een ander op die trouwe God te wijzen en op de vastheid van zijn belofte te wijzen. Gehoorzaamheid. Dat leert de Heere de zijne, om in de weg van de gehoorzaamheid anderen tot nut en tot zegen te mogen zijn. En dan blijft de mond niet gesloten. Nou, zo zijn ze, deze vrouwen, en we hebben iets gezien over hun gemoedsgesteldheid. En als ze dan onderweg zijn, dan vindt die ontmoeting plaats. Jezus is haar ontmoet. hoe dat toeging, hoe de Heere aan hen verscheen. Gemeente, wat de uiterlijke verschijningsvorm betreft, weten we er niet veel van, hoe de Heere Jezus er toen uitzag en wat hij van zichzelf, van zijn lichaam, van zijn uiterlijk, van zijn zichtbare verschijning heeft laten zien, daar wordt ons niets van gezegd. Ze herkennen hem onmiddellijk. Dat is niet altijd het geval geweest, maar bij deze vrouwen wel. Maria Magdalena herkende hem niet, maar het zal wel wezen vanwege de tranen die haar ogen gevuld hadden, dat ze maar een vage verschijning zag. En de Emmausgangers herkenden hem ook niet. En het is duidelijk, dat staat erbij geschreven, dat hun ogen gehouden werden dat ze hem niet kenden. Maar deze vrouwen herkennen hem terstond. En er staat zelfs niet bij, zoals er bij de discipelen wel bij staat, dat de Heere Jezus eerst nog iets moet doen om hen te overtuigen. De discipelen moet hij overtuigen door hen ook nog een keer de littekenen te laten zien. Als de bewijzen dat hij het zelf is. Maar dat is bij deze vrouwen kennelijk ook niet nodig. Er was dus ook al het een en ander gebeurd. Dat zagen we zo pas. Er was al een omkeer gekomen. En dat blijkt uit die grote blijdschap waarmee ze vervuld zijn. Ze waren er al, mag ik het zo zeggen, rijp voor gemaakt. Om hem zelf te ontmoeten. En als hij er dan is er geen twijfel meer. Dan is er geen vraag meer. Is hij het echt? Zou het wel waar zijn? Ze herkennen hem onmiddellijk. En dat is dus, we zagen dat al bij anderen soms weer anders. Sommigen zien het eerst niet. Anderen moeten nog eens extra overtuigd worden. Daar zit een element van soevereiniteit in. De Heere is vrij om het te doen naar zijn welbehagen. De Heere is vrij om een weg te kiezen met ieder afzonderlijk die hij met zo iemand gaan wil. Bij de een doet hij dat zus, bij de ander doet hij dat zo. Daarin verheerlijkt hij zichzelf ook. Daarin is ook iets van de menigerlei genade en de veelkleurige wijsheid. En dat moet ons dan maar leren om onszelf niet aan een ander af te meten en niet op een ander te willen lijken. Dat zou niet verstandig zijn om voor onszelf een bepaalde weg of een bepaalde omstandigheden ons voor te stellen en ons in te denken dat het zo moet gaan en zo zal gaan, want bij die ging het ook zo en bij die ging het ook zo. Nou, als je daar zo praat en zo denkt, dan kom je met de paasgeschiedenissen niet uit, want bij de discipelen ging het anders dan bij de discipelinnen. En als de discipelen nou gedacht hadden, nou moet het met ons net gaan als met die vrouwen, dan waren ze er ook verkeerd mee uitgekomen. Laat God het doen op zijn wijze. En dat is altijd de meest wijze manier. En dat is de manier waarin hij aan zijn eer komt. Hoe verschijnt de Heer Jezus aan hen? Eén ding wordt heel nadrukkelijk vermeld. Daar staan we nu bij stil. Hij zegt iets. Niet veel, aanvankelijk. Eén woord in het Grieks, gairete. En dat is een groet. Vertaald in onze vertaling met weest gegroet. Ja, dat is wel een goede vertaling. Wat moet je er eigenlijk anders van maken? Maar deze vertaling laat tegelijkertijd zien dat met deze Griekse groet gebeurd is wat er met zoveel van onze groeten ook gebeurd is. Op zichzelf zijn verschillende groetwoorden prachtige woorden. Prachtige wensen. Maar doordat ze zo vaak gebruikt worden, is die betekenis die ze oorspronkelijk hadden bijna helemaal verdwenen. Adieu, zegt een Fransman. En hij beveelt je, dat is toch de letterlijke betekenis, hij beveelt je bij je vertrek aan God aan. Grüß Gott, zeggen de Oostenrijkers. En ze noemen ook bij de groet die ze uitspreken de naam van de Heere. Maar wie denkt er nog aan God als hij iemand op straat groet? Wie denkt er nog aan een wens, aan een welgemeende wens om iemand aan de gunst, aan de zorgen, aan de liefde van de Heere aan te bevelen. Ach, het gebruik, het veelvuldige gebruik van onze groetwoorden heeft ervoor gezorgd dat al die groeten uitgesleten raken. En ze zijn niet meer dan beleefdheidsvormen. En als je zo dat Griekse woord gairete vertaalt, dan zeg je ja, dat betekent wees gegroet. Of goeiedag, goedemorgen enzovoort. Maar er zit veel meer in. En van de Heer Jezus wordt gezegd, hij zegt het zelf, zie, ik maak alle dingen nieuw. Zou ik dat vanmorgen ook mogen betrekken op het nieuw maken van een uitgesleten en uitgeholde groet? Hij maakt alle dingen nieuw. En als hij tegen die vrouwen op Pasen gairete zegt, dan zegt hij dat in de oorspronkelijke bedoeling van dat woord. En dat is verheugt u. En dan nog dieper. Want dan zit er achter dat Griekse woord nog een ander woord. En dat betekent niet minder dan genade. Verheugt u over de genade. Dat is eigenlijk de betekenis. Verheugt u over de gunst van God aan u bewezen. En als hij het zegt, dan mag het zo weer klinken. Als een mens, een ander mens het zou gezegd hebben, dan zou het geklonken hebben in die afgesleten en uitgeholde betekenis. En niemand zou daarvan hebben opgekeken. Maar nu Jezus het zegt, die alle dingen nieuw maakt. En nu hij de oorspronkelijke betekenis weer voor de dag haalt. Nu zegt hij het niet alleen, maar nu geeft hij het ook. En dat is een tweede element. Want als wij elkaar groeten, en als het een groet is in de vorm van een wens, of in de vorm van dat je iemand wat gunt, dan blijft het bij wensen. Verder kom je ook niet. Maar als Jezus iemand iets toewenst, dan doet hij het ook. Dan geeft hij het ook. De Heer Jezus blijft nooit bij de aanvoegende wijs staan. Want hij heeft zoveel macht en hij beschikt over zoveel volheid, dat we uit zijn volheid ook mogen ontvangen. Genade voor genade. En als hij tegen die vrouwen zegt, nou laat ik het dan maar in onze vertaling zeggen, wees gegroet. Dan krijgen ze op dat moment ook uit zijn handen de volheid van wat hij ze toewenst. Dan mogen ze zich gaan verheugen. Verheugen over de genade. Waarom zegt hij dit? Waarom zegt hij dit tegen die vrouwen? Dat is niet alleen maar een beleefdheidswens, een beleefdheidsgroet. Maar hij toont met deze groet precies te weten waar het aan schort bij hen. Hij ziet in hun gemoed die mengeling. Grote blijdschap, maar niet onvermengd. Grote blijdschap, tegelijk die vrezen. En wat hij nou komt doen, is die vrezen wegnemen. Zodat er alleen maar blijdschap overblijft. Kan hij dat? Is daar grond voor? Ja, gemeente, dit is toch paasmorgen? Hij zegt dat toch op de morgen van zijn opstanding? Nu is er meer reden dan ook ooit om tegen die vrouwen te zeggen, verheugt u over de genade? Nu is er pas werkelijke reden om vreugde te bedrijven. Want nu is de genade Gods opengebloeid. Je kan zeggen, in de kerstnacht is de genade Gods in de knopvorm verschenen. In de knop, maar daar zit alles al in. Maar op Pasen is die genade, die knop van de genade opengebloeid. Het leven en de onverderfelijkheid heeft Christus aan het licht gebracht. En de betekenis van Pasen is velerlei. Het graf is open, de dood is overwonnen. Meer nog, de schuld is betaald. Alle gerechtigheid is volbracht. God eist niets meer, De wet verdoemt niet meer. God is niet meer toornig. De schuld van zijn volk is uit zijn boek gedelgd. De weg naar de hemel is open. Er is niets meer te vrezen. Maar mijn onwaardigheid, daar heeft de Heer op gerekend. Maar mijn schuld heeft de Heer op gerekend. En mijn ongeloof, ook verzoend in het offer van Christus. Ook bedekt voor het aangezicht Gods. Gods aangezicht is in gunst tot zondaren gewend. Als er nu geen reden is om te zeggen verheugt u, dan is er nooit reden om dat te zeggen. Nooit. Maar nu is er alle reden om tot bedrukten en verslagenen te zeggen verheugt u. Want God heeft echt voluit gedacht aan zijn genade. Dat zegt hij. En dat geeft hij ook. Ziet u maar in vers 10. Ze gingen met vrezen en grote blijdschap. En als hij gezegd heeft, wees gegroet. Wat zegt hij daarna dan tegen hen? Vreest niet. Vreest niet. Wat blijft er dan over? Verheugt u. Grote blijdschap. En zo kunnen ze gaan. En dat geweten hen dat hen dan aanklaagt. En die schuld die daar dan ligt. Die schuld van ik heb zijn woorden niet geloofd. Die ondankbaarheid. En al die verdorvenheid die er is. Hij heeft gezegd verheugt u. Hoe kan hij dat zeggen? Omdat hij dat, ook dat ongeloof. Omdat hij ook die verdorvenheid, omdat hij ook die onwaardigheid voor zijn rekening genomen heeft. En dat voor Gods aangezicht heeft bedekt. Alleen u moet wel bedenken dat de Heere dat op Pasen niet tegen alle mensen gezegd heeft. Zo is hij niet naar die soldaten gegaan. Toen die engel uit de hemel neerdaalde als een bliksem stoven die soldaten alle kanten op. Uit vrees. En de Heer is naar die soldaten niet toegegaan om te zeggen vrees niet. Hij heeft tegen die soldaten niet gezegd geirete. Als hij tot zijn vijanden komt, dan heeft hij wel een andere boodschap. Als hij tot zijn tegenstanders, tot zijn vijanden komt, dan zegt hij niet wees gegroet in de zin van verheugt u, maar dan zegt hij bekeert u. Tegen die vrouwen. En wat was het kenmerk van die vrouwen? We noemden een aantal dingen, maar ik kan nog even terugwijzen naar wat die engel zegt. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Tot mensen die Jezus zoeken, zegt hij dit. Tot mensen die hem niet meer kunnen missen. Tot mensen die een band aan hem gekregen hebben. En die met hun verloren leven bij hem hebben leren schuilen. Tot mensen die hem vanuit de nood van hun bestaan nodig gekregen hebben. Wordt gezegd, verheugt u. Maar tot de vijanden en tot degenen die onbekeerlijk voortleven. En die in hun ongeloof volharden en die er geen smart over dragen. Zegt de Heere niet, wees gegroet. Maar bekeert u. En als je voortgaat op de weg van onbekeerd zijn en blijven, dan zegt de Heere op een gegeven ogenblik tegen zo iemand, wee u. Wee u. Want het zal u kwalijk gaan. Als we zonder waarachtige bekering voortleven en de Heere niet echt nodig hebben, dan wacht ons een eeuwig verderf. En dan is er geen enkele reden om ons te verheugen. Zelfs niet op Pasen. Maar dan is er wel een krachtige aansporing om ons tot God te wenden. En om voor hem te bukken in het stof. En hem zijn genade af te smeken. De Heere zegt het wel. Ik onderstreep het nog even. Tot diegenen die Jezus zoeken. Die het om hem te doen is. En die zo overhoop kunnen liggen. En die wel eens wat gezien hebben van het evangelie. En wel eens wat moed gehad hebben en gegrepen hebben ook. maar aan de andere kant zoveel bestreden kunnen worden en aangevochten in hun geweten met hun ongelovig bestaan en met hun verkeerdheden en met hun onwaardigheid. Al worden we daar dan door geplaagd van binnen, als de Heere weet dat het ons echt om hem te doen is en dat ons oog hem zoekt en dat onze hand naar hem tast, dan komt hij in zijn grote zondaarsliefde naar zulke mensen toe en dan zegt hij dit genadewoord: verheugt u. En dan die laatste vraag: hoe reageren die vrouwen daar nou op? Twee dingen worden ervan gezegd. En zij tot hem komende grepen zijn voeten. Dat is het eerste. En het tweede is: en aanbaden hem. Ze grepen zijn voeten. Hoe doe je dat? Iemands voeten grijpen. Dan moet je eerst voorovervallen. Dus, al wordt het niet gezegd, maar dat kan iedereen begrijpen. Ze bogen. Ze bukten. Ze knielden. Zodra ze hem herkenden, zodra dat woord uit zijn mond kwam, zodra ze voelden dat zijn woord niet ledig tot hem wederkeert, maar dat het doet al wat hem behaagt, zodra ze merkten dat dat woord van de Heere met macht was en met kracht en dat hun ziel erop gebeurd werd, zodra ze beseften, hij is het, zodra ze uit zijn volheid gingen ontvangen, want dat deden ze, genade voor genade. Niemand hoefde het hen toen te vertellen wat ze doen moesten. En ze hoefden het elkaar niet eerst af te vragen, wat zullen we nu doen? Maar impulsief, spontaan, naar de aard van het nieuwe leven, vielen ze voor hem op de grond en grepen ze zijn voeten vast. Hadden ze daar dan vrijmoedigheid voor? Ja, kennelijk wel. En wat zagen ze van dichtbij? Want een Oosterling liep op sandalen, op blote voeten in sandalen. Wat zagen ze van dichtbij? Daar waren die voeten van Jezus als voeten van Jezus aan te herkennen. Waarom zouden ze zijn voeten gegrepen hebben? Is er nog een speciale reden om zo naar zijn voeten de handen uit te strekken? Doorboorde voeten. En daar lag iets van de verklaring van wat hij hen toegewenst en gegeven had. Daar werden ze weer herinnerd aan het feit dat hij hun ontnomen was. Maar waartoe? Om dit te bewerken. Om die vreugde in hun ziel tot stand te brengen. En de littekenen in zijn voeten waren nog eens een extra herinnering aan het feit dat hij voor hen de ganse weg van het lijden gegaan was. En wat hij in hun belang en te hunnen behoeven allemaal heeft moeten doorworstelen. Zijn lijden, zijn pijnen, zijn angsten, zijn verschrikkingen. En als ze dat weer zien, en nu zien ze het in een heel ander licht, nu zien ze het zodat ze ook de vrucht van zijn lijden en sterven mogen ondervinden. Ja, nu is het begrijpelijk dat ze zijn voeten vastgrijpen. Dat kan vandaag natuurlijk niet meer. Omdat Jezus zo niet meer op aarde is. Maar het kan toch nog wel. Ik bedoel, het kan in het waarachtige geloof. En in het geloof wordt het ook gedaan. Of weet u dat niet? In het geloof wordt dat wel eens gedaan. Jezus voeten aangrijpen. En dat kun je niet doen als je nog overeind staat. Dan moet je ook beleven wat een nietig, wat een onwaardig, wat een gering schepsel je bent. Maar terwijl dat aan de ene kant beleefd wordt, geeft de Geest die ook het geloof werkt vrijmoedigheid om Jezus zo aan te grijpen en de hand op hem te leggen en toe te eigenen en iets te aanschouwen van dat wonder van zijn zondaarsliefde, wat uit die doorboorde voeten spreekt. Dat zijn toch de tekenen van zijn zondaarsliefde. Daaruit blijkt het toch dat hij de zijne die hij in de wereld lief gehad heeft tot het einde toe. O, wat worden En dan ga ik de taal van de bruid in het Hooglied verstaan. Wat worden dan zijn voeten ook dierbaar? Zijn voeten, die nog lieflijker waren dan de voeten van degene die vrede komen boodschappen van de evangelie boden. Zijn voeten, waarmee hij hen toegesneld heeft, is om hen tot verlossing te bereiden. Zijn voeten, waarop hij gelopen heeft, de ganse weg van het lijden tot aan het kruis. Zijn voeten, die hij aan het vloekhout heeft laten doorboren door de ruwe spijkers, om op die manier verzoening te doen en verlossing voor hen te verwerven. Ja, en dan worden zijn voeten, zei ik, dierbaar, zoals de bruid in het Hooglied alles van haar bruidegom gaat bezingen. En als ze het allemaal genoemd heeft, dan zegt ze tenslotte: al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. En waar loopt dat dan op uit? Gemeente, het is allemaal zo begrijpelijk, nietwaar, als je de gang van het geestelijke leven een beetje kent. Dit kan toch nergens anders op uitlopen dan op aanbidding? De tekst kan toch niet anders eindigen dan met die enkele woorden: en zij aanbaden hem. Als ze daar gebogen voor hem liggen, als ze daar zijn voeten aangrijpen, als ze daar iets kennen van de toe-eigening en van de beleving van het wonder: hij zag op mij neer. Als ze daar iets ondervonden van de rijkdom van zijn goede tierenheid, waarin hij hen, ondanks hun onwaardigheid, en wat hebben ze gevreesd, ondanks hun ongeloof, en wat zijn ze schuldig, dat hij hen toch niet verstoot. Als ze daar iets beleven, dan beleven ze ook Jezus' grootheid en hun eigen kleinheid. En dan kan het niet anders, dan gaan ze hem aanbidden. In het stof geknield, op gebogen knieën, in stille verwondering. Wat hebben ze gezegd? Ik weet het niet. Misschien wel niks. Ik zou die conclusie niet definitief willen trekken uit het feit dat er niets van verteld wordt. Maar ik kan me het zo voorstellen dat ze er geen woorden voor hadden om nu uit te drukken wat er leefde in hun ziel. Dat komt toch voor? Als een mens overweldigd wordt door de goedertierenheid Gods, heb je daar nog zoveel woorden? Kun je daar nog zoveel vertellen? Heb je er nog zo? De lofzang is in stilheid tot u, o God. Soms zijn er geen woorden meer. Soms is daar nog alleen die vraag van de verwondering. Waarom was het op mij gemunt? Maar zo oefent de Heer zijn kerk eigenlijk ook al in dat werk wat ze straks in de eeuwigheid zullen gaan doen. Want als je daar die vrouwen zo voor de Heer Jezus ziet liggen en als ze hem aanbidden, dan zijn ze eigenlijk al bezig met werk dat ze in de eeuwigheid daarna zullen voortzetten. Daar wordt de aanbidding pas vol. En daar zullen ze weer aan zijn voeten knielen. Als ze de kroon aan zijn voeten neerleggen. En als ze hem, en dat zal niet woordeloos en sprakeloos zijn, maar als ze hem dan uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van zijn gunst, gaan roemen bij elk een. En als de verloste kerk instemt en ieder zijn persoonlijke toon daaraan voegt: gij, o Lam Gods, zijt waardig om te ontvangen alle eer en aanbidding en dankzegging. Om dan zo alle dank en alle aanbidding voor hem neer te leggen. En hem, maar dan ook hem alleen, groot te maken. Want dan zal het volledig verstaan worden dat er geen andere naam onder de hemel ooit gegeven was dan de naam van die dierbare Heere Jezus. En dat het door hem alleen is dat ze nu zalig zijn. En dan mag het op grond van
Een woord als dat van vanmorgen.
Aan alle neergebogenen, aan alle verslagenen van hart, worden toegeroepen. Nu Jezus, de opgestane zaligmaker, zo blijkt te zijn. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Amen. Psalm 42, het zevende vers. Wij danken. Heere, het past ons inderdaad om u, om al de goedertierenheden die gij geopenbaard hebt, en om dat heilswerk van de Heere Jezus Christus nu en eeuwig te loven en te prijzen. Gij hebt een volkomen werk gedaan en gij hebt en in de staat van vernedering en in de staat van verhoging nooit iets anders beoogd dan de eer van God, Heere Jezus, en ook het heil van uw kerk. En toen u opgestaan was uit de doden, toen hebt u uw verdwaalde schapen stuk voor stuk opgezocht en ge zijt gekomen, niet met harde verwijten en niet met bittere aanklachten, hoewel daar reden voor was, maar ge zijt gekomen om ze op te beuren en om ze te vertroosten en om een zak te ontbinden en met vreugde te omgorden en blijdschap te geven in de neergebogenheid van de ziel. Heere, we danken u voor dat evangelie en u zijt ge toch nog dezelfde. En u zijt ge toch nog diezelfde levende paaskoning. En u zijt ge nog ook dezelfde met uw grote oneindige zondaarsliefde. Heere, bewijs het door het evangelie zoals we dat vandaag mogen horen, nu ook door uw Heilige Geest toe te passen aan onze harten. Laat het niet aan ons voorbij gaan. Laten het niet klanken zijn die we voor een groot deel al zo vaak gehoord hebben, maar waar we dan ook maar verder aan voorbij leven. Maar geef dat we er werkzaam mee mogen zijn en dat het uitwerking mag hebben en dat het vrucht mag dragen. En zo, Heere, bidden wij u om uw onmisbare zegen. Schenk die om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 119, het 16e vers. Mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.